Korte studies in Matteüs, deel 93. Het Koninkrijk der Hemelen. 1. De derde verzoeking in de woestijn ging over de koninkrijken der wereld en hun heerlijkheid. Matteüs 4, vers 8 en 9. Nadat de Heere daarna zijn intrek had genomen in Capernaum, begon hij te prediken. Bekeer u, want het Koninkrijk der Hemelen is nabijgekomen. De Heere was teruggekeerd naar zijn volk op een wijze die maar weinigen zullen hebben doorgrond. Nu was het aan het volk om terug te keren tot de Heer. Maar wat is het Koninkrijk der Hemelen? Hoe hebben Matteüs lezers dit begrepen? Wat hield de prediking van de Heer Jezus en zijn discipelen in? Om vooraf wat duidelijkheid te geven, zeg ik eerst wat het niet is. Het is het Koninkrijk der Hemelen. Dat is niet hetzelfde als het Koninkrijk in de Hemelen. De prediking van het Koninkrijk was ook niet: geloof in mij en dan ga je naar de hemel. Dat kan het niet zijn. De Heere ging ook niet rond om te prediken dat hij zou lijden en sterven en weer opstaan uit de dood. Dat zie je tot aan Matteüs 16, vers 21 zelfs helemaal niet terug. Hoewel je weet dat de Heer gekruisigd zou worden en nadien op zou staan uit de dood, betekent dit niet dat je dit zomaar overal mag inlezen in de tekst. Dit is een buitengewoon belangrijk principe. Dat wat bijvoorbeeld Paulus schreef aan de gemeenten, bevat waarheid die totaal ongeschikt was voor hen die de prediking van het Koninkrijk der Hemelen uit de mond van de Heere hoorden. Het grootste deel van het evangelie naar Matteüs speelt zich af voor het kruis onder het oude verbond. Het nieuwe verbond was nog helemaal niet gesloten. Onze oude mens, mede gekruisigd, kan je daarom wel lezen bij Paulus, Romeinen 6 vers 6, maar niet bij Matteüs. Dat kan ook niet, want hij was nog niet gekruisigd en de oude mens kon dus niet mede gekruisigd zijn. Als je dit soort dingen gaat verwarren, loop je het hele grote risico dat je zowel niets van Matteüs als van Paulus begrijpt, of gaat begrijpen. Het Koninkrijk der Hemelen staat tegenover de koninkrijken van deze wereld. Maar niet in die zin dat de koninkrijken van de wereld op aarde en het Koninkrijk der Hemelen in de hemel is. Dat is een valse tegenstelling. Om de prediking van de Heere te begrijpen, moeten we zien of we aan kunnen sluiten bij de verwachting van de gelovigen onder het oude verbond. Welke kennis hadden zij? Wat verwachten zij? Waar konden zij op bouwen? Een belangrijk schriftgedeelte omtrent dit onderwerp is de droom van Nebukadnezar in Daniël 2. Ik ga nu niet dat hele hoofdstuk bespreken, we kijken kort naar de uitleg ervan. Het beeld dat de koning in zijn droom had gezien, was het beeld van een man met een gouden hoofd. De metalen van de andere delen van het lichaam werden naar beneden toe minder waard. Zilver, koper, ijzer en ijzer vermengd met leem. Elk van deze onderdelen van het beeld stelde een koninkrijk voor. Een ander koninkrijk, Daniël 2 vers 39. Daarna een ander, het derde koninkrijk van koper, dat zal heersen over de gehele aarde. Daniël 2 vers 39. En het vierde koninkrijk zal sterk zijn als ijzer. Daniël 2 vers 40. Een verdeeld koninkrijk. Daniël 2 vers 41. Uit Daniël 2 vers 39 blijkt dat het gaat om koninkrijken op de aarde. Koning Nebukadnezar zelf werd aangeduid als het gouden hoofd. Hij zou heersen overal waar mensen woonden. Overal waar mensenkinderen wonen, heeft hij de dieren van het veld en de vogels van de lucht in uw hand gegeven. Hij heeft u aangesteld tot een heerser over dit alles. Daniël 2, vers 38. Het lijkt me duidelijk. Het gaat hier over de grote, opeenvolgende koninkrijken van de wereld. Het zijn die koninkrijken die de duivel wellicht als in een visioen aan de Heere liet zien. De koninkrijken der wereld en hun heerlijkheid. Dat werd aan Christus aangeboden. Hij hoefde alleen maar voor hem te buigen. Hem die aan de koningen van deze koninkrijken hun macht geeft. Maar dan komt vers 44. In de dagen van die koningen zal de God van de hemel echter een koninkrijk doen opkomen dat voor eeuwig niet te gronden zal gaan. En waarvan de heerschappij niet op een ander volk zal overgaan. Het zal al die andere koninkrijken verbrijzelen en teniet doen. Maar zelf zal het voor eeuwig stand houden. Daarom hebt u gezien dat niet door mensenhanden uit de bergen steen werd afgehouden, die het ijzer, brons, leem, zilver en goud verbrijzelde. De grote God heeft de koning laten weten wat er hierna geschieden zal. De droom is waar en de uitleg ervan betrouwbaar. Dit is een geheel ander koninkrijk. De andere koninkrijken volgden elkaar op en waren tegen elkaar verdeeld. Dit koninkrijk zal voor eeuwig stand houden en zal niet worden opgevolgd door een ander koninkrijk. En ook niet aan een ander volk gegeven worden. Dit is het koninkrijk der hemelen. Dit koninkrijk is dus geheel anders dan de andere. De steen was zonder handen afgehouwen en dat impliceert een heel ander oorsprong dan de koninkrijken van de wereld. Dit koninkrijk vindt zijn oorsprong niet in aardse machten, onder de voogdij van de vorst van de duisternis, maar onder de heerschappij van hem die uit de doden is opgewekt en eeuwig leeft. Dit koninkrijk behoort maar één volk toe, namelijk Israël. Het zal aan geen ander volk gegeven worden. In een vorige studie heb ik je al gewezen op Jesaja 9. Ook daar lazen we over dit koninkrijk der hemelen. En zagen we nog wat eigenschappen ervan. Geen einde aan de grootheid van deze heerschappij en aan de vrede op de troon van David en over zijn koninkrijk. En bevestigd en gesterkt door recht en gerechtigheid. De koninkrijken van het beeld wilden een eind maken aan de heerschappij en de vrede op de troon van David. Die koninkrijken waren niet bevestigd en gesterkt door recht en gerechtigheid. En dat maakt het verschil. Vooruitlopend op volgende studies zeg ik daarom, daarom lees je in de zaligsprekingen tweemaal het woord gerechtigheid. Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want ze zullen verzadigd worden. Matthäus 5, vers 6. Zalig die vervolgd worden omwille van de gerechtigheid, want van hun is het koninkrijk der hemelen.